Wij waren voor de vorige keer...
Ja, de vorige keer waren wij niet hier. Waren wij in Wildervank inderdaad. Daar is trouwens geen opname van.
Oh, nee.
Nee.
Voor de opname gerekend aan. Nee. Sorry.
Nee.
Zo Melle toch meenemen?
Ja, maar Melle was er ook niet. En toen zaten we bij elkaar. En toen zijn we van nou... Niemand had daar ook van tevoren over nagedacht. Of wel over nagedacht, maar... Niet iets concreet mee gedaan. In de verwachting dat er iemand anders was die dat geregeld had of zo. Dus toen hebben we maar gezegd, nou ja, we gaan dat nu niet allemaal uitzoeken. We gaan nou gewoon beginnen met de Bijbelstudie. Dus, maar de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de genezing van een melaatse. En een klein stukje van de genezing van een verlamde, Lucas 5, vanaf vers 17. Nou, die eerste vier versen, nee, het verhaal van die melaatse, daar hebben we het dus vorige keer uitgebreid over gehad. Daar ga ik nu dus niet meer naar terug. Dat van die verlamde zijn we de vorige keer kort aan toegekomen. Dus daar willen we dan vanavond wat uitgebreider bij stilstaan. Ik ga het gedeelte niet weer lezen. Maar jullie kennen deze geschiedenis. Ik vat het even met een paar woorden samen. Het is die geschiedenis waarbij de Heer Jezus in een huis was, waarbij er farizeeërs en leraars der wet in dat huis waren en ook voor het huis, om het huis heen, waarna er vier mannen komen. Dat staat er hier trouwens niet bij, hè? Nee, Marcus staat er wel bij. Maar er waren vier mannen die komen met een vijfde man, een verlamde, op een bed en die gaan het dak op en die gaan daarna een gat in het dak maken en daarna door het dak laten ze deze verlamde voor de voeten van de Heer Jezus naar beneden zakken,
neerdalen.
En daarna moet deze man genezen worden. Daarna wordt deze man genezen met een kleine discussie waarvan nog sprake is met die farizeeën. De discussie namelijk... Heb ik vorige keer wel alvast wat van gezegd. De discussie namelijk dat de Heer Jezus als eerste tegen die verlamde zegt. Dat is in vers 20. En hij, de Heer Jezus, ziende hun geloof, zeide tot hem, tot die verlamde. Mens, uw zonden zijn u vergeven. En toen was de vraag, ja, maar kwam die man daarvoor, voor de voeten van de Heer Jezus, of kwam die voor wat anders? Want hij was verlamd, en dat is waar het eigenlijk om ging. Waarbij je dus de conclusie kan trekken dat er op een of andere manier misschien verband is tussen zonden en lichamelijk ongemak. Komt in de Bijbel wel voor trouwens. Daar zit ook wel verband tussen zonden en lichamelijk ongemak, alleen niet één op één. Niet in de zin van als jij heel veel zondigt, dan heb je heel veel lichamelijk ongemak, en als je weinig zondigt, heb je weinig lichamelijk ongemak. Dat niet, er wordt wel eens beweerd dat lichamelijke problemen gezocht moeten worden in zonden die de mens dan gedaan zou hebben. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Dat lichamelijk ongemak, om het dan maar even een beetje neutraal te zeggen, dat die een oorzaak vindt in het feit dat de mens een zondaar is. Als je het heel breed zegt, om daar dan eerst even op in te gaan, als je dat heel breed zegt, dan is het zo dat zonde is een noemen wij een morele kwestie. Hè? Zijn dingen die je niet echt kan zien en vastpakken. Gaat om de daden die een mens doet en daar hangt een bepaald oordeel aan. Is het moreel of ethisch? Is het wel verantwoord of niet verantwoord? Nou ja, daarvan zegt de Bijbel, alle mensen zijn zondaren. Dat zit zelfs in hun vlees, in hun natuur. En daar gaat de mens uiteindelijk ook dood aan. Is het lichamelijk zo? Ja, dat is ook een soort lichamelijke kwestie. Ja, het is op geestelijk gebied waar, maar op vleeselijk gebied is dat ook waar. Mens is een zondaar. En daardoor gaat hij uiteindelijk ook dood. Want als hij geen zondaar was geweest, dan zou hij leven tot in alle eeuwigheid. Dus er zit wel verband tussen, maar het is niet zo dat het één op één doorgetrokken kan worden. Hè? Zoals met die blindgeborene, waarbij die vraag komt over die blindgeborene. Heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Oftewel, wat is de oorzaak van het feit dat die blindgeborene is? Nou ja, dat is niet één op één het gevolg van de zonden van ouders. Voor zover er toch verband is tussen het doen van zonden en lichamelijk ongemak, is het wat moeilijk om daar wat over te zeggen. Omdat je dan in praktische voorbeelden moet vervallen die niet van toepassing zijn op iedereen. Dus ik wil er niet al te veel over zeggen. Maar daar zit wel een overlapping in. Die waar je misschien moeilijk de vinger op kan leggen. Waaruit ik concludeer
dat er wel een overlap in zit.
Nou, bijvoorbeeld uit Romeinen 6. 5, 6. Nou, bijvoorbeeld Romeinen 5, vers 12. Romeinen 5, vers 12. Daar staat een misschien moeilijke zin, maar dat gaat over de vergelijking van Christus met Adam. En daar zegt Paulus, daarom gelijk door één mens, namelijk door Adam, de zonde in de wereld, in de mensenwereld, gewoon in de mensheid, is ingekomen. Dat is namelijk door één mens gebeurd, door Adam. Die heeft dat ook doorgegeven, van generatie op generatie. Dat is ook een vleeselijke aangelegenheid trouwens.
Ja, want dat is de erfzonde toch?
Ja. Maar wat staat er dan achter? Er staat gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen. En door de zonde de dood. Waarbij je dus de conclusie kan trekken dat zonde en dood het gevolg van elkaar zijn. Of dat de dood het gevolg is van zonde. In het allerbreedste geval, hè. Gewoon heel breed genomen. Dan staat het hier, hè, om terug te komen op je vraag van God, waar concludeer je dat uit? Mijn eerste antwoord zou geweest zijn, maar dat is misschien geen goed antwoord, uit de praktijk van het leven. Maar dat is niet altijd een goed antwoord natuurlijk.
Alle mensen zondigen, alle mensen zijn ziek.
Ja, maar ik...
En alle mensen zijn dood.
Ja. Maar ik bedoel het ook wel wat specifieker, maar daarom is het wat moeilijk om daar wat over te zeggen.
Misschien moet je eerst een onderscheid maken tussen zonde en zonden.
Ja, daar zit je ook nog mee natuurlijk. Ja, ja.
Dat er een relatie is tussen de zondige natuur, de erfzonde en die mens die van nature zondaar is en eventueel ziekte, doodgaan enzovoort. Dat lijkt me inderdaad heel duidelijk.
Mm-hmm.
Maar of er ook een relatie is tussen wat dat is
zonden
en ik denk wel aan wat Paulus zegt van bij het avondmaal. Er zijn zelfs vaak slapen.
Ja, dat soort dingen, ja.
Vanwege dus dat ze, nou wat is het?
Nou ja.
Een niet waardig aan dat avondmaal deelnemen.
Ja. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad, ja.
Ja.
Daar geeft Paulus eigenlijk aan dat de praktijk van het leven bepalend kan zijn voor de... voor je lichamelijke gesteldheid. Maar dan zeg ik het een beetje te kort. Want als ik dat zeg, dan komen daar allemaal vragen over.
Kijk, dat is gevaarlijk.
Ja, nou ja, dat snap ik ook. Dat je dat... En ik weet niet of je veel met zo'n uitspraak kan.
Praktisch, als je nou zegt van... Nou, oké, als iemand die gaat gewoon heel roekeloos... in een auto keihard gaat rijden.
Ja.
Die rijdt zich dood.
Ja.
Dan wisten ze.
Ja, ze ja.
Is dat dan zonde? Is dat dan omdat die zonde gedaan?
Ja, nou ja.
Zonde
ja.
doet? Of,
ja.
Kijk, ja. Ik denk wel, ja.
En de andere, kant, ja. de andere kant van het verhaal is dat de prediker zegt, nou ja, het gaat de rechtvaardigen, gaat het soms naar de wijze der onrechtvaardigen en degene die onrechtvaardig zijn, die gaat het naar de wijze der rechtvaardigen. Hij bedoelt daar gewoon helemaal, gaat eigenlijk nog niet eens over geloof of ongeloof, heeft er nog niet eens zo heel veel mee van doen. Maar hij heeft het gewoon over de mensen die tussen aanhalingstekens netjes leven. Gewoon, nou ja. Nou, laat ik zeggen, met wijsheid leven. Laat ik dat dan zeggen.
Maar kun je even voorlezen? 1 Korinthe 11,
ja.
vers 27.
Ja, ja.
Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Dus dat wordt heel erg die relatie ook gelegd met het avondmaal.
Ja.
Ja.
Ja,
dat is specifiek in de avondmaal, maar heeft dat dan ook te maken met, kun je stellen dat iemand die bijvoorbeeld, nou laat ik iets heel ernstigs noemen, een hartinfarct, dat gewoon een heel zondig mens moet zijn.
Nee,
zondig
nee.
Nou, wat ik hier
nee, want dit is,
laat ieder mens zichzelf beproeven.
Ja.
He, dus het is ook iets tussen jou en God, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En ik denk niet dat je daar op wat voor manier ook een ziekte of weet ik veel wat aan kan komen.
Nee, daarom is het ook wat moeilijk om er wat over te zeggen.
Ja. Andersom kan het ook zijn, zoals Job,
ja.
was ook behoorlijk rechtvaardig.
En die werd toch
nou, die kreeg behoorlijk voor de kiezen.
Ja.
Ja, maar dat kwam voort uit een wetenschapje. Ik kan het dus niet omkeren.
Nee.
Dus nee. Die zijn wel heel veel gezond.
Nee, want dat is sowieso wat je niet moet doen inderdaad. Het is goed dat je dat zegt. Draai dat nooit om. Zo van, iemand is ziek. Want dat is ook wat, bijvoorbeeld met die blind geboren, hè. De vraag van, nou wie heeft, oké, okay, hij heeft wat, dus wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Ja. Nou, die vraag, die is helemaal niet aan de orde.
Ja, oké, okay. Die kant een beetje opbouwen.
Nee, die kant wou ik zeker niet op. Nee, maar dat is goed.
Ja, daar had je wel gehoopt eigenlijk.
Had je wel gehoopt, ja? Wie had je dan in gedachten? Nee. Maar daarom vind ik het ook goed dat jullie daarop reageren, hè? Mm-hmm. Want dan kunnen we daar eenduidigheid over scheppen. Want soms zeg ik wat en dan komt het anders aan dan dat ik het bedoel. En dan kan je daarover helderheid verschaffen. Met elkaar. Dus dat is goed. En dat gedeelte waar Daniël het over heeft, over dat avondmaal, dat staat niet zozeer in verband met hoe je je gedraagt aan het avondmaal of zo. Maar dat heeft, want Paulus veroordeelt het niet zozeer dat je aan het avondmaal deelneemt, ja of nee, maar hij heeft het erover, wees je ervan bewust dat avondmaal is ergens een uitbeelding van, en zorg dat je daar waardig naar wandelt. En daar hoef je ook niet al te zwaar aan te, of al te zwaar aan te tillen. Nou, je moet je bewust zijn waar je mee bezig bent.
Ja. Ja, maar niet wat je wel ziet, dat mensen in bepaalde geloofsgemeenschappen, zeg maar, moeten nadenken aan al hun zonden die ze hebben gedaan.
Nee.
Als ze dan bepaalde dingen denken, nou, dan mag ik maar niet meedoen.
Nee, dat soort dingen niet. Nee. Juist met vrijmoedigheid, de tafel is de tafel des Heeren, zou iedereen aan deel mogen nemen. En dat is dus uit genade, maar wees je van die genade bewust. Daar gaat het eigenlijk om. En ik zit nog even verder te zoeken naar ook Bijbelse voorbeelden over zonde die een lichamelijke uitwerking heeft.
Ja, Ananias en Safira.
Die is een beetje.
Heer Jan had hij dat ook niet? Die werd mijn laatste zo.
Ja.
Voor een week.
Ja,
voor een week.
Maar dat zijn incidentele
voorvallen.
En dat is de uitbeelding van geestelijke waarheid.
Ja, precies.
Ik denk ook wat de heer, maar ja, ik wil niet, ik ga niet vergaan over wat jij nog gaat zeggen.
We hebben terugkomen op, op de viering van het avondmaal. We komen, nou, de meeste van ons komen uit een kerk. En we weten bijna allemaal hoe het daar gevierd wordt. Alleen is dat daar niet het juiste woord. Maar je zonder overdenken, daarvan zegt, dan heb ik Hebreeën 9 voor mij. Onderdien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengen de onreine, heiligt tot de reinigmaking des vleeses. Dus zo ging het er in het oude verbond aan toe, hè? Zo werd het vlees gereinigd. Hoeveel te meer zal het bloed, het leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Mm-hmm. Dus hij reinigt ons van dode werken. Mm-hmm. En als je een bladzijde omslaat, dan staat er waarom hij dat doet, onze gewetens reinigen, opdat wij de levende God kunnen dienen. Mm-hmm. Nou, dat stond hier ook. Dat, dus hij heeft onze gewetens gereinigd, dus we zouden zelf geen last van onze zonden hebben. Die heeft hij weggenomen. Mm-hmm. Ja. Dus je viert het heilige avondmaal juist omdat...
Dat te vieren.
Ja, ja. Dat je deel hebt. Zelfs omdat je zonder zonden bent.
Ja.
Ik heb even een schriftgedeelte opgezocht wat... wat er vanuit gaat dat je toch nog wel eens bewust bent van zonden. Dus het is een beetje lastig nou reageren op jou wat je gezegd hebt. Want het klopt wat je zegt hoor. Weet je, natuurlijk klopt dat. Dat is hetzelfde als wat ik altijd zeg over onze zonden zijn ons vergeven. Ja, maar bij gelegenheid kan het goed zijn om toch je zonden te belijden.
Als je er last van hebt.
Precies, precies. En het kan zelfs zo zijn, maar dan zit ik even, want ik heb Jacobus 5 opgezocht. En... daar gaat het, dat is wel goed om dat ook eens te lezen.
Bedoel je Jacobus 5? Ik bedoel waarschijnlijk Jacobus 1.
Nee, ik bedoel Jacobus 5. Nee, ik bedoel zeker Jacobus 5. Daar staat... vers 12, begin ik dan maar even. We wijken helemaal af vanavond, maar ik vind het niet erg. Jacobus 5, vers 12. Doch voor alle dingen, mijn broeders... Dus dit is belangrijk voor alles. Een soort startpunt, het eerste wat heel belangrijk is. Zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Gaat gewoon over onze praktische leven. Dit gaat om keuzes maken, hè? Je zegt ja of je zegt nee, één van de twee. Laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En hier wordt ons dringend geadviseerd door Jacobus. Zorg dat als je ja zegt, dat je ook ja bedoelt. En als je nee zegt, dat je ook nee bedoelt. En het lijkt heel makkelijk, maar dat kan best lastig zijn in de praktijk van het leven. Toch?
Dat is
het wel. Ja. Ik ook soms, hoor. Ja. Dan moet je leren nee zeggen. Dan kan je cursus voor doen. Leren nee zeggen. Dat kan best nuttig zijn. Dat kan best nuttig zijn.
Niet dat je per se nee moet zeggen. Je mag altijd wel ja zeggen.
Ja, klopt. Als je dat ook maar meent. Als het maar ja is. Precies. 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 Laat u ja, ja zijn nu. Nee, nee. Opdat gij in geen oordeel valt. Is, en dan komt direct de vraag. Is iemand onder u in lijden? Wat dan blijkbaar gekoppeld wordt aan het voorafgaande. Want ja, waar je ja geen ja is en je nee geen nee. Dat kan zijn dat je in lijden raakt. Maar daar staat een dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? En dan komt het lastige. Is iemand krank onder u? Is er iemand zwak? En dan is altijd de vraag, gaat het hier over geestelijk zwak of gaat het ook over lichamelijk zwak? En ik denk dat die dingen samenhangen. Kan ik dat hieruit bewijzen? Weet ik niet, heb ik ook niet zo heel veel behoefte aan. Maar ik denk dat het samen opgaat. Nou, dan wordt hem advies gegeven dat hij roepen de ouderlingen der gemeente, dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Daar kunnen we het ook heel uitgebreid over hebben. Doe ik nu niet. Ik wil er wel van zeggen dat waar je dus zwak bent, dat het verstandig kan zijn om hulp in te schakelen van de volwassenen, de sterken in het geloof. Dat is...
Maar het gaat in het voorgaande, denk ik, die vanaf vers 12, zeg maar, gaat het eigenlijk allemaal over geestelijke dingen.
Mm-hmm.
En krank. Maar dat lees ik. Natuurlijk, je kunt daar iets lichamelijks aan koppelen, maar
mm-hmm.
ik zie geen enkele reden eigenlijk om dat te doen. Het zou voor mij geen reden zijn om een link te leggen tussen ziekte en zonde.
Nou ja, in vers 15 wordt gesproken, en het gebed des geloofs zal de zieke, waarvan ik me bewust ben dat je dat ook kan vertalen met, wat heb ik erbij staan, verflauwde of de moede.
Iemand die lichamelijk ziek is, is vaak geestelijk ook wel moe.
Ik wou net zeggen, als je moe bent, als je vermoeid, verflauwd, is dat geestelijk of is het lichamelijk? Of is het allebei? Of is dat moeilijk aan te wijzen? Ik denk dat dat moeilijk aan te wijzen is.
Ja, maar die koppeling kun je ook niet altijd maken.
Nee, kan ook niet altijd. Maar wat ik er maar mee wil zeggen, is dat er wel degelijk verband bestaat tussen het geestelijke en het lichamelijke.
Kan.
Kan bestaan, ja. Ja, niet per definitie.
Nee.
En niet één op één.
Nee, want ik denk dat de genen hierin meer bepalend zijn dan... zonden, of niet.
Ja, die speelt ook een grote rol. Wat je van nature mee hebt gekregen. Dat bedoel je.
Ja, nou, de sterke die wordt 70 en de nog sterker die wordt...
Ja, die wordt 80.
Wordt 80.
Ja.
Dus dat is gewoon de loop van de natuur.
Ja. Klopt, klopt. Dat is ook het geval. Maar daarnaast denk ik dat het ook waar is... dat... Waar iemand in het oordeel valt, waar hier het over in vers 12 bijvoorbeeld gesproken wordt, dat die dus lichamelijk en geestelijk allebei ziek kan worden. En dat het met elkaar samenhangt. En dat het niet altijd aan te wijzen is. Ja, want mijn punt is ook echt alleen maar om ons er even van bewust te maken dat ook ons lichaam wat wij hebben, dat het lichaam wel degelijk een functie heeft. En dat ons lichaam... hoe moet ik dat nou schrijven?
Nou, dat het zich beeld is soms van... uit wat een geestelijk afspeelt.
Ja. Dat, Lijkt dat maar zo, ja. Ja. En die dingen hangen heel nauw met elkaar samen. En dat... Wij in het Westen zijn daar helemaal niet zo van. Wij denken dat ons lichaam een of andere...
Chemische fabriek
is inderdaad. Die bepaald wordt door chemische processen die in het lichaam plaatsvinden. En als je daar pilletjes in stopt, dan doet het wat meer die kant. En het pilletje zus, dan doet het wat meer de andere kant op. Daar geloof ik ook wel in. Alleen, we hadden net even over placebo-effect... Ja, daar hadden we het net even over. Maar dat doet ook heel veel. Wat er van binnen gebeurt, heeft een uitwerking op ons lichaam. wat wij denken, wat wij, hoe wij dingen ervaren.
Dat geloof ik zeker, ja.
Ja.
Mm-hmm. En feit dat in vers 16 staat, afgezien van of het geestelijk of fysiek is, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.
Mm-hmm.
Het feit dat dat zo aan elkaar wordt gekoppeld, dus kennelijk toch dat of het nou geestelijk is of fysiek, dat doet er even niet.
Mm-hmm.
Maar gewoon kennelijk dat zonde, die overtredingen, zeg maar, die zonden, dat wordt wel gekoppeld, zeg maar, aan ziekte en ongezondheid.
Wat ik mij kan voorstellen is, als je echt last hebt van je zonde, dat je dan lichamelijk ziek wordt. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld ongelovigen, dat er zelfs ongelovigen zijn die niet heel veel last hebben van hun zonden. En er daardoor dus ook geen last van hebben.
Nee, maar het kan wel zijn dat ze het hart helemaal toegeschroeid hebben.
Dat kan.
En dan word je ongevoelig.
Ja.
Dat denk ik.
Maar dan heeft het dus niks meer te maken met hoe zondig je leven of
nee.
Hoe niet zondig
nee.
Je dus
nee.
Die koppeling moet je dan losmaken. Mm-hmm. Dan heeft het puur te maken met wat je er zelf geestelijk, hoeveel last heb je er geestelijk van.
Mm-hmm. Dit is echt een persoonlijke aangelegenheid, hè?
Ja. Ja. Nou, ik weet niet of dit een persoonlijke aangelegenheid is, want ik wil hier wel eventjes op doorredeneren. Want als je deze kant verder opredeneert, dan ga je dus alle aandacht verschuiven van je nieuwe mens naar je oude mens. Terwijl wij in Christus nieuwe mensen geworden zijn.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we natuurlijk nog een lichaam. Dat is zo. Maar wij zouden aan onze oude mens, geestelijk gezien, geen aandacht meer schenken.
Mm-hmm.
Dus als we dat nu wel aan de fysieke oude mens gaan doen, lijkt me dat een beetje een rare opdracht vanuit de Bijbel.
Oh, dat weet ik niet. Wat een rare opdracht is.
Maar hoe zou u, Bart, dit vers willen plaatsen in dat geheel dan?
Je bedoelt van Jacobus?
Ja.
Ja, ik weet niet. Het is een beetje flauw om te zeggen. Ik weet ook niet of dat kan. Want dit, Jacobus heeft het, dat hele hoofdstuk 5, over dingen die in deze tijd eigenlijk niet voorkomen of in groot contrast staan met de hemelse bestemming van de gemeente.
Ja.
En daar zijn al die kerken met uit voorgekomen, zoals de Pinkstergemeente en de gebedsgenezers en noem maar op. En een enkele keer schijnt dat te werken, maar vaak is dat maar zeer tijdelijk. En meestal werkt het niet. En dat zou dus betekenen dat of er niet goed gebeden is, of God het gebed gewoon niet verhoort.
Mm-hmm.
In de meeste gevallen. Dus waar is die oproep dan voor? Want het gebeurt ook door zeer gelovige mensen. Wat ik uit mijn Bijbel leer, en die is net zoals die van jullie, is dat wij in Christus nieuwe schepselen geworden zijn. En om een voorbeeld uit de 1 Korinthebrief te halen, waar staat dat onze lichamen tempels van de Heilige Geest zijn. Dus, zegt de hele goede gemeente, je moet goed voor je lichaam zorgen. Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, mooi niet. Ja, je mag best goed voor je lichaam zorgen, daar is niks mee mis, maar dat staat er niet. Je tempel is een lichaam van de Heilige Geest en niet van de duivel. Dus die duivel moet eruit. Het is steeds een geestelijke aangelegenheid.
Ja.
Het gaat om wat er hier in je hoofd omgaat. Dat ben jij.
Ja.
En wij zijn zonder zonde. Johannes, in Johannes 3 is het, geloof ik, hè? We zijn zonder zonde. Maar natuurlijk zijn wij nog zondige mensen. Maar dat is de oude mens. Schenk daar geen aandacht aan. En als je hier op dit soort dingen gaat concentreren, en dingen gaat linken met je zonden, ja, dan verval je terug in wet, zeg maar.
Dat ben ik op zich wel met je eens. Alleen kan het dus ook zijn dat mensen hier er zo last van hebben. Kennelijk, als Jacobus deze oproep doet, en niet alleen Jacobus, ook Johannes zelf zegt...
Johannes zegt nu, ook, als je er last van hebt.
Ja, indien u zonde heeft, beleid ze dan. En God is getrouw en zal u vergeven. Weet je wel? Dus dat is kennelijk ook voor de nieuwe mens, waar hij dan toch die brief aan schrijft, kan dat nog steeds wel een...
Je kunt last van je zonde hebben. Nou, dat zegt Johannes ook. Heb je er last van? Ga naar de Heer. Mm-hmm. Nou, waar we het een maand geleden over hadden. Werp je bekommernissen op de Heer. Daar is niks mis mee. Alleen je zou weten, en dat is de Bijbelse leer, zeg maar, dat je zonder zonden bent. Dus dat je geen last van je zonden hoeft te hebben. Mm-hmm. Alleen omdat je mens bent, kun je zwak zijn. En in dat geval kun je last van je zonden hebben. Mm-hmm. En dan luistert de Heer naar je. Dan mag je problemen bij hem brengen.
Dus alleen is een belemmering voor jezelf.
Alleen is het een belemmering voor jezelf. Het is niet nodig, want je zou het aan de kant schuiven.
Maar het is dan, ik ben op zich wel een beetje eens, Bart. Wat ik dan wel opvallend vind, is dat een Jacobus niet zegt, indien u last heeft van overtredingen, daar moet je helemaal geen last van hebben, want je bent een nieuwe schepping, dus waar doe je zo moeilijk over? Dan zegt hij notabene, beleid het maar, bespreek het maar met elkaar en bid er maar voor en dan zal God jou weer oprichten. En
ja, maar van, wie zegt, wie zegt hij dat? Wie daar last van hebben, dat zijn de zwakken.
Okay.
Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar...
Ja, maar nee, is het feit dat wij inderdaad niet zondig zijn en nieuwe natuur hebben en dergelijke klopt. Daar sta ik gewoon helemaal achter. Het enige probleem is, je noemt ook het lichaam. En dat het dan niet gaat om ons vleeselijke lichaam, maar om het lichaam, de gemeente. En daarin heb je natuurlijk ook...
Ook met je vleeselijke lichaam, hoor.
Ja, maar ook met je broers en zusters heb je te maken. En als ik gewoon kijk wat er opgeroepen wordt in het woord, dan is het niet alleen voor jouzelf van belang dat je zo af en toe ook gewoon zegt van ja, sorry, daar zat ik fout of iets dergelijks. Maar is het ook van belang om als sterke de zwakke te kunnen dragen?
Mm-hmm.
Ja, onder andere. En zoals hier in Jacobus iets verderop staat, dat je elkander de misdaden beleidt. Het is soms hoeft het voor je, zit het jou niet dwars, maar kun je opvangen dat het een ander wel heeft dwars gezeten?
Ja, tuurlijk. Dat is niks mis mee. Dat is zelfs goed, ja.
Daarin is het denk ik heel goed om wel daarbij stil te staan dan. Als dat een hinder kan zijn voor iemand anders in zijn geloof.
Zeker. Dat ben ik helemaal mee eens.
Nee, en ik vind dit is een punt, want omdat je in de Bijbel dus wel inderdaad verschillende uitspraken vindt, en als je met die uitspraken aan de haal gaat, dan kun je de ene kant heel erg opgaan. Je kunt ook met bepaalde uitspraken weer heel erg de andere kant uitgaan.
Maar heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd ook tegen zijn discipelen tijdens de voetwassing dat ze rein waren en dus alleen hun voeten nog gewassen moesten worden?
Ja.
Nou, dat ging niet over hun lichaam.
En dat ze dat bij elkaar
moesten. Dat ze ook bij elkaar moesten.
Nou,
bij
elkaar.
Ja. Precies, dus ik denk
dat kan ook moeten vergeven, dus ook.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat ook de hele gemeenschap die dus... Voor mijzelf, ik heb niet heel snel last van inderdaad een geweten dat ik denk van, goh, ik heb gezondigd of wat ik voor was. Maar heel af en toe gebeurt mij wel eens een keer dat ik zoiets denk, oeh, wat heb ik nu weer tegen diegene gezegd? En ik denk, nou, moet ik toch eens even nog even aankaarten. Dat doe ik dan eigenlijk meer met het ding van, het kan wel verkeerd binnen zijn gekomen bij die andere, hoe ik het anders heb bedoeld. Maar, En alleen de extremiteiten, daar moet je heel erg voor waken, denk ik.
Nou, ik vind dat wel een mooi antwoord, ook wel een mooie balans inderdaad. Wat jij zegt, Bart, dat het inderdaad, we zijn die nieuwe schepping. En dat is inderdaad de belangrijkste boodschap.
Dat is de leer, zeg maar.
Precies, ja. Dat is het fundament.
Ja.
Ja.
En, wat André zegt, dat het soms ook wel eens goed kan zijn inderdaad om het dan toch nog uit te spreken, ja. Ja.
En voor degenen die niet weten wat die voetwassing betekent, staat in Johannes 13, moet je eens lezen. Dan gaat de Heer Jezus de voeten van de discipelen wassen. En dan zegt Petrus, je moet dat niet bij mij doen. Dat zou ik bij u moeten doen. Nee, zegt de Heer, dat doe ik bij jou. Maar hij zegt, jullie zijn al een keer helemaal gewassen. En dat is de vergeving van zonde. Dus zijn dood en opstanding, zeg maar. Maar nu, alles wat je nog met de aarde verbindt, de voeten, die moeten nog gewassen worden. En die moeten steeds weer gewassen worden. Want je zondigt nog steeds, omdat je nog steeds die oude mens hebt.
Het was een voorbeeld dat ze de rest dat ook
blijft. Ja, dat de rest dat ook bij elkaar blijft doen, dus dat je elkaar vergeeft. Mm-hmm. Dat je je broeders en zusters lief hebt, heet dat dan. Ja, was 13.
We hebben het even overgenomen, Ewout.
Ja, nee, is goed. Ik ben er ook weer.
Sorry, Ewout.
Nee, dat geeft niet aan. Ik vind het helemaal goed.
En ik reageer soms wel fel, maar zo bedoel ik het niet, hoor.
Nee, maar het is goed.
Nou, dit is dan juist een voorbeeld van wat André net zei. Ja, ik wil zeggen, dit is een soort...
Ik heb precies hetzelfde. Ik kan daar ook soms heel veel op reageren. Maar dat komt dan ook omdat het je hart raakt. Het raakt je echt. En daardoor... ja, kun je dan wel eens fel worden. Dat gaat mij ook wel eens
zo. Zo sluip je elkaar een beetje aan elkaar.
Dat staat in de Bijbel, hè, in de spreuken. Hè?
Ja, dit is dus inderdaad een heel mooi voorbeeld. Van,
zoals men...
IJzer.
Ja, hoe staat het er?
IJzer.
IJzer met ijzer smeet of sluit. Zo sluip je mensen naar mensen, hè?
Ja, man aan een man staat er voor mij zelf. Alleen met mannen.
Alleen geldt niet voor de vrouwen. Nee.
Sorry, vrouwen sluiten met
mensen. Nou ja, maar dat is wel zo. Als mensen dat veel meer zouden doen, dan zou je al die speuringen niet hebben.
In de gemeente.
Als mensen elkaar wat meer zouden respect naar elkaar zouden hebben. En niet altijd maar hun gelijk willen halen. Ja. Want dat is vaak hun gelijk willen halen. En
dat is dus inderdaad een andere discussie, maar wel interessant hoor. Ja. In die zin van. Waarom is de theorie van de gemeente? Ja.
Maar het is wel een makkelijke avond zo voor mij. Ik heb 10 minuten voor 10 minder om de zek. Het is makkelijk verdiend vanavond. Hè? Zullen we gewoon maar teruggaan naar Lucas?
Yes. Nou, maar dit vind ik wel echt bijverstuurlijk.
Ja. Is toch mooi? Ja, ik vind het helemaal goed hoor.
Wat ik ook heel leuk vond, was dat je het ook bij de tekst bij hadden.
Ja. Terug naar Lucas hoofdstuk 5, de genezing van een verlamde, en daar zit inderdaad een overdrachtelijke betekenis zit daar aan gekoppeld. Gaan we het daar maar over hebben, hè? Hebben we ook geen discussies meer, altijd fijn. Nee, oh, gekheid. Nee, ik vind het ook prettig dat we het er met elkaar zo over hebben, hè? Dat is goed.
Het is beter dan een taboe hebben.
Ja, zeker. Zeker. Ik vind het helemaal goed. Even kijken waar we de boel even weer oppakken. Oh ja, nou ja. Die man zijn zonden werd vergeven door de Heer Jezus. Hè. Wie kan, vers 21, wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Dat is de eerste discussiepunt van die fariseeën. En de vorige keer ben ik er ook al op ingegaan, heb ik ook gezegd, nou ja, op zich kan iedereen zonden vergeven. Alleen, daar heb je ook weer een verschil tussen je juridische zonden die vergeven zijn en de praktijk. Want juridisch zijn alle zonden van alle mensen vergeven. Door God. Toch? Dat is officieel. Maar of wij daar ook op staan en of wij daaruit leven, dat is een heel ander ding. Dus als jij tegen mij gezondigd hebt, dan heb ik de keuze om jou het wel te vergeven of om jou het niet te vergeven. Kan ik voor kiezen. Is ook mijn probleem daarna, maar... want ja, voor jou maakt het niks uit. Of jij moet er last van hebben, maar daar hebben we het net over gehad. Alleen de vraag is even, waar gaat het hier over, hè? Is het een juridische, officiële uitspraak van de Heer Jezus, of is het... De Heer Jezus die, daar hebben we vorige keer even over gehad ook, die als officiële erfgenaam, als officiële zoon des mensen, ook het recht had om de zonden te vergeven. Van alle mensen. Want dat is ook nog aan de hand, hè?
Ja, het was hem toch wel ingegeven door.
Wat bedoel je?
Als hij dat wel zou doen, dat is hem dan toch ingegeven door God?
Bij de Heer Jezus bedoel je?
Ja.
Dat weet ik niet. De Heer Jezus is wel verantwoordelijk voor de zonden van de gehele mensheid. En de Heer Jezus had daarin de keuze of het recht om zonden te vergeven.
Ja, omdat God hem
dat daartoe aangesteld heeft. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, waar het maar om gaat, in die discussie met die fariseeën, is dat de Heer Jezus die doet iets geestelijks. Want zonden vergeven is een geestelijke aangelegenheid. Er is niks zichtbaar of tastbaars aan, maar het is een geestelijke aangelegenheid. Daar begint de Heer Jezus eerst over te praten. Daar gaan ze discussie over hebben. Vers 22, maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter om te zeggen? Wat is nou makkelijker? Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en wandel? Nou ja, maar, hè, zeggen dat je zonden zijn vergeven, ja, dat kan iedereen zeggen. En of dat waar is of niet, ja, dat kan je toch niet zien, kan je ook niet vaststellen. Dus de Heer Jezus zegt, nou weet je wat, dan zeg ik ook, sta op en wandel. Dan ga ik dat ook zeggen. En dat, zo zegt hij het ook. Hij zegt, doch, vers 24, opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft, het recht heeft, betekent dat, het recht heeft op de aarde om de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis.
Een vraag, daar hebben we misschien vorige keer over gehad. Maar die titel Zoon des Mensen, die had hij al toen hij op aarde was.
Mm-hmm.
Bij zijn eerste komst.
Dit is zelfs de eerste keer dat het hier dat het genoemd wordt in het Nieuwe Testament.
Dus voordat hij al weer was opgestaan uit de dood, had hij die bevoegdheid dan al.
Mm-hmm. Juist op aarde heeft hij die titel.
Ja.
Zoon van aarde.
Zoon van Adam betekent het. En zoon betekent erfgenaam. Dus hij is de erfgenaam van Adam. En die titel had hij al, net als David die titel had. En Abraham en Noach en nou ja, alle nakomelingen in lijn van Adam hadden de titel.
Maar dan zou, even daarop doorredenerend, dan zou hij dus zeg maar als de zoon des mensen op dat moment, zou hij dan kunnen zeggen, de zonden van alle mensen zijn vergeven. Op dit moment. Punt.
Ja.
Het is iets ingewikkelder.
Het
uitstand
van het kruis vergroot degene naast hem, die moordenaar.
Ja.
Want de wet vraagt.
Ja.
Toen was hij nog niet opgestaan.
Veroordeling van de zondaar.
Ja.
En dat betekent dat hij als. Nou, daar wil jij het waarschijnlijk over hebben, maar over het
gewoon wel. Niet zo uitgebreid, maar.
Als zoon des mensen, als erfgenaam van de mens en dus als hoofd van de mensheid.
Ja.
Had hij het recht om terecht te staan voor alle andere mensen op aarde.
Ja,
maar de mens moest veroordeeld worden omdat hij zondigde. De mens die zondigt zal zeker sterven.
Ja.
Dus officieel is het pas bij de kruisiging van de Heer Jezus werkelijk waar vervuld. Dat alle zonden van alle mensen vergeven zijn. Daar was het pas officieel. En dit is iets wat daar eigenlijk op vooruit loopt. En waarbij de Heer wil aangeven, maar ik ben degene die dat kan regelen.
Ja, omdat jullie dan net, daarom haak ik er ook aan.
Mm-hmm.
Omdat hij dus, als de zoon des mensen, heeft hij macht, dus dat was toen al, op de aarde om zonden te vergeven. Maar dat moet dan nog steeds gebaseerd zijn op dat offer wat hier in de tijd nog zou komen.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Vergeven is dus eigenlijk op zich nemen zodat jij er niet meer mee zit. Dus als ik jouw zonde vergeef, dan neem ik jouw zonde op je, zodat jij er niet meer mee zit.
Ja.
En is vervolgens mijn zaak geworden.
Ja.
En daarna neemt de Heer Jezus dat met zich mee, bij wijze van spreken, naar het kruis en daar wordt het weggedaan.
Ja.
Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
Ja, maar hij was de enige die dat dus ook kon doen, omdat hij die titel had.
Ja,
hij was dus gewoon door zijn geboorte uit Maria en zijn wettige vader Jozef, was hij de troonopvolger, zeg maar.
Ja.
En dan niet van de Joden, maar van heel de schepping. Dus van de hele mensheid was hij de troon opvolger.
Mm-hmm.
En zou dus op de hoogste troon kunnen zitten.
Ja.
Maar hij noemt zichzelf ook nergens zoon van God.
Nee.
Want dat was die.
Nee, dat is inderdaad al, dat was al bekend. Dat inderdaad ook dat hij, ik had er zelf nog nooit zo bij stilgestaan, dat hij dus inderdaad vanuit die titel vervolgens zegt van je zonden zijn vergeven.
Mm-hmm. Maar had David of Abraham zeg maar ook het recht om dat te doen dan?
Het verschil met David en Abraham was dat zij zelf besmet waren met de zonden. Dus ze hadden zelf, zij moesten zelf al veroordeeld worden.
Voor hun eigen. Ja.
Voor hun eigen zonde, ja. Sorry, ik heb een mond weer.
Geeft niks. Ik vind het helemaal goed.
Ik heb eens proberen op te zoeken. Dat heb ik ook altijd geleerd, maar ik kon het nergens vinden.
Wat?
Dat Abraham en David dat niet op zich konden nemen. Omdat zij wel hun eigen zonde hadden. En de Heer Jezus niet.
Ja, dat staat er ook niet. Dat kan je ook niet letterlijk terugvinden. Oh. Maar dat wordt dan geconcludeerd. Terecht, denk ik wel, ja. Ja. Maar dat is wel wat de Heer Jezus hier demonstreert natuurlijk. Hè? Dat hij degene is die zonden ook juridisch officieel kan vergeven. En hij bewijst dat. Hij bewijst iets geestelijks door iets lichamelijks te doen. Er is een geestelijk mankement. Dat lost de Heer op. Uiteindelijk aan het kruis. En bij zijn opstanding. En het lichamelijke mankement lost de Heer ook op. Om te laten zien dat hij macht heeft over de geestelijke mankementen van de mens. En dan zegt hij, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande, vers 25, opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Gaan we het straks over de typologie van het verhaal hebben. Dan ga ik nu alleen nog even zeggen dat hij neemt zijn bed mee. Dat is mooi. Het staat er heel uitgebreid bij. Hè? Er staat niet bij, hij nam zijn beddeken mee. Maar er staat, vers 25, hij stond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen. Ja, als je het niet oppakt, kan je het ook niet meenemen. Maar het staat er uitgebreid bij. Opgenomen hebbende datgene. Daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis. Zijn bed namelijk, die nam hij mee. Als uitbeelding van de rust die hij heeft. Waar je op te rusten legt. Je bed, je slaap. Wij zijn de rust ingegaan, zoals de Hebreeënbrief zegt. Dat neemt hij mee. Hij heeft dus zijn hele leven lang, bij wijze van spreken, op gelegen.
Ik weet dat wel uitgerust zijn.
Ja. En nu wordt hij genezen. Nu is hij in staat te wandelen. Maar er wordt direct bij wijze van spreken bijgezegd. Oké, hij kan nu wandelen. Maar hij heeft nog steeds zijn rust. Maak je daar nog maar niet ongerust over. Hij heeft nog steeds zijn rust. Die neemt hij mee. En dat is voor ons ook zo. Wij zijn ook opgericht. En wij hebben ook een loopbaan. Die ons voorgesteld wordt, een weg die wij moeten gaan. Maar wij doen dat vanuit, met als basis, vanuit de rust.
Kan je dat ook vertalen naar vertrouwen hebben in?
Ja, want daar rust, dat is waar je in rust.
Dat is het.
Dat is waar je in rust, waar je op vertrouwt. En dat is een beetje, misschien aansluitend bij het gesprek van zojuist. Hè, aan de ene kant hebben wij altijd die rust? Hebben wij dat bed altijd bij ons? Weten wij altijd, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Wij zijn de rust ingegaan. Maar ja, wij wandelen. En dus door onze wandel krijgen wij bevlekte voeten. Gebeurt er het een en ander. Maar wij hebben altijd het bed bij ons. Hè? Die rust, daar zouden wij altijd op terug kunnen vallen. Of daar zou wat eruit kunnen leven. Of moeten leven. Maar het is een wisselwerking tussen de wandel en de rust die altijd bij ons is. Nou, we gaan eerst pauzeren en dan gaan we het straks nog over dat dak en die vier mannen hebben. En die tichelen. We gaan weer terug naar Lucas 5. Vers 17, dan beginnen we dan even weer. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, de Heer Jezus leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken, alle plekken, alle plaatsen, van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heeren was er om hen te genezen. Dit is, om het dan even vers voor vers op te pakken, dat laatste is misschien een beetje het moeilijkste te begrijpen in dit, van dit vers. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. Het idee is dat de kracht des Heeren, hoe dat er dan ook uitziet, dat was er. De Heer was er zelf, de Heer Jezus. Dus ik denk dat het gewoon betekent, nou ja, de Heer Jezus was er zelf. En dus was de kracht des Heeren was er om, nou ja, iets te bewerkstelligen, om te genezen. Alleen dat gebeurde niet, althans nog niet. Of er wat te genezen viel is ook maar de vraag, want we lezen niet dat er meerdere verlamden of zieken waren. Maar je moet het denk ik zoeken in het kader van uitspraken als dat de Heer vanwege hun ongeloof, staat op andere plaatsen dan, vanwege hun ongeloof kon hij niet veel wonderen doen. Omdat er geen wonderen gedaan worden aan ongelovigen. Die kon het wel natuurlijk. Had het macht wel. Alleen het gebeurt gewoon niet aan ongelovigen. En ik denk dat dat hier ook het geval is. De kracht des Heeren was er om hen te genezen. Maar dat gebeurde tot nu toe niet. Want het waren fariseërs en leraars der wet. En dat zijn wel godsdienstige mensen. Maar of dat gelovigen zijn. In de Bijbel over het algemeen niet. In de Bijbel zijn fariseeën en leraars der wet, zijn degene die heel goed op de hoogte zijn van datgene wat er in de Bijbel staat. Dat weten ze heel goed. Alleen, men gelooft het niet en men leeft er niet uit en men geeft er een andere draai aan. Het is niet zo aardig om te zeggen, maar dat is wel wat de Heer Jezus ook van de fariseeën zegt. Mozes heeft dit gezegd. Maar jullie maken dit ervan. Maar de Heer Jezus leerde hem. De Heer Jezus onderwees hem wel. Helaas staat er niet bij hoe dat precies gegaan is. Want dat had ik ook wel graag willen weten hoe dat eraan toe ging. Maar goed, dat staat er niet bij. Maar in die setting, de setting dus van godsdienstige mensen met de Heer Jezus daar in het centrum, die onderwijs geeft, zoals de Heer Jezus wel vaker deed, hè? Ook in de synagogen, waarvan wij ook nog steeds niet weten wat hij daar nou precies gepredikt heeft.
Maar er zijn toch wel voorbeelden van hoe hij dat deed?
Ja, heel weinig hoor.
Zoals bijvoorbeeld die fariseeën die vroeg van, ja, maar wie is mijn naaste dan? Toevallig lees ik dat stukje.
Ja, ja, ja.
En daar staat
ja.
Nog vrij duidelijk in hoe daar het werk ging.
Ja, precies, precies. Daar komt dan inderdaad een voorbeeld of een illustratie van de Heer om uitleg te geven over hoe de Bijbel in elkaar steekt eigenlijk. Ja. Dat deed hij meestal met cryptische verhalen ook en niet gewoon rechtstreeks.
Natuurlijk nog niet zo lang
geleden Lucas 4. Lucas 4, ja, maar dat was ook hele... Ja, ja, kreeg hij de boekrol. Jesaja leest hij wat uit voor, alleen toen was zijn preek erg kort, hè. Toen zei hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En toen deed hij dat ding weer dicht en toen ging hij weer zitten. Daarna gebeurde er nog wat een en ander. Mm-hmm. Maar,
Nou, echt inhoudelijk eigenlijk de bergreden.
Ja.
En de reden over de laatste dingen.
Ja, ja. En voor de rest zijn het echt allemaal losse flarden die we hebben, hoor.
Die reden over de laatste dingen zijn ook echt tegen de schrift geleerd.
Nee, dat is ook bij de discipelen. Ja, ja. Maar goed, het gaat ook meer om de setting. De setting namelijk van fariseeën met de Heer Jezus in het midden. En de kracht des Heeren was er om te genezen, maar het gebeurde niet. Omdat er geen geloof was. En ziet enige mannen, dat zijn er dus vier, dat weten wij uit Markus 6. zoek ik nu niet op, want er staat verder precies hetzelfde, maar er staat erbij dat het vier mannen waren. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was. Dat is de uitdrukking voor iemand die verlamd is, die is geraakt. En zij zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En dan komt het interessantste. Er staat, en niet vindende waardoor zij hem mochten, hem inbrengen mochten, overmits de scharen, die fariseeën en die leraars der wet, zo klommen zij op het dak. Dit is het meest interessante, want normaal ga je gewoon door de deur, ga je ergens naar binnen. Alleen zij konden niet door de deur. Want die was bezet. Die stond vol. Er was geen ruimte voor. En dat doet ons...
Eva, twee.
Denken aan uitspraken... Oh ja, dat heb ik natuurlijk weer niet goed voorbereid. Hè? Wacht even.
Wat is 2 voor 3?
Oh, was het niet Marcus 6? Nee, Marcus 2. Ja, sorry. Marcus 2 is het. Maar het doet ons denken aan een uitspraak in Lucas 11 vers 52. En het is niet zomaar een willekeurig vers die ik hier pak, maar je ziet boven vers 37 staan, strafrede tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Hier zegt de Heer Jezus niet zulke aardige dingen over de fariseeën en de schriftgeleerden. En hij zegt in 11 vers 52, wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelven zijt niet ingegaan. En die ingingen, die hebt gij verhinderd. Zie je dus precies. Hier zie je letterlijk staan wat er in Lucas hoofdstuk 5 overdrachtelijk gebeurt. Ze konden er niet in. Nou ja, dan ga je via het dak. Maar het gaat niet om wat er letterlijk gebeurt. Het gaat om de leer. De leer van de fariseeën en de wetgeleerden. Die leer, die verhindert een mens om te komen tot de Heer Jezus Christus. Dat is het eigenlijk. De Heer Jezus die zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En de fariseeën in de wetgeleerden of de godsdienstigen in het algemeen, die zeggen nee, je mag maar zo niet tot de Heer Jezus komen, want je moet eens dit, je moet eens zus en je moet zo. Dan moet je in één keer van alles. Dan komt de wet om de hoek kijken. En een boodschap dat je iets moet om tot de Heer te komen is nooit een Bijbelse boodschap. Een boodschap die ons verhindert om tot de Heer te komen, is in tegenspraak met wat de Heer zelf zegt. Een boodschap waarbij iemand over ons persoonlijk wil heersen, want daar gaat het over, persoonlijk wet opleggen en dus over iemand gaat heersen, want dat doe je namelijk als jij wet op iemand legt, dan verhinder je diegene om tot de Heer te komen. Ik heb vorige week of twee weken geleden over Galaten hoofdstuk 6 gesproken, 5 gesproken, en daar gaat ook over onze christelijke vrijheid en dat wij nooit en te nimmer ons geloofsleven moeten laten leiden door iemand anders. Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor en die verantwoordelijkheid moeten wij ook zelf dragen. En dan moeten wij ons niet een juk op laten leggen of een wet op laten leggen door iemand anders. Ook niet door een broeder of zuster. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid daarin innemen. En ook dragen. Want vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid. Dat is vanuit vrijheid en ook pas waar werkelijk waar vrijheid is, daar pas kan ook werkelijk liefde ontstaan. Als er geen vrijheid is, is er geen liefde. Want daar gaat het in Galaten 5 dan over. Over degenen die onder de wet zijn. Die worden verlost, die worden geplaatst in de vrijheid. Maar die vrijheid op zich is ook niet het doel aan zich. Je moet wel eerst in de vrijheid gaan staan. En je moet je van dat juk soms ontdoen. Zo van, nee, ik ga in de vrijheid staan. Ik kies persoonlijk voor de Heer. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Het einde van het verhaal daar is ook dat je vanuit die vrijheid geroepen bent. Om je naaste lief te hebben gelijk jezelf. Zo staat het daar. Maar dat gaat alleen maar vanuit vrijheid. Als je niet vrij bent, kan je ook niet lief hebben. Je kan niet lief hebben op commando. Nou ja, over die commando's. Die waren van de commando's. Die werden geleerd en die fariseeën. Die hebben namelijk verhinderd degene die gewoon tot de Heer wilde gaan. En die staan dus voor de deur. Nou ja, daar kan je tegenwoordig ook praktische voorbeelden bij bedenken. In christelijke kring waarbij dat soort dingen ook gebeuren. Waarbij men dan aangeeft dat je niet maar zo tot de Heer mag naderen. Want ja, je moet toch soms op een bepaalde manier gekleed gaan. Of je op een bepaalde manier gedragen. Of wat dan ook. Er zijn hele extreme voorbeelden, ook nog steeds vandaag, van dat als je niet fatsoenlijk gekleed bent, dan kom je gewoon die hele dienst niet in. Of dan zeggen ze, nou je mag er wel in, maar dan ga je daar maar boven achter in de hoek zitten. Gebeurt gewoon nog steeds. Terwijl de Bijbel gewoon zegt, nou ja, iemand die er bij wijze van spreken slecht en onverzorgd en niet gekleed binnenkomt, die zet je vooraan in je dienst, in je samenkomst. Dat zou je eigenlijk doen. Maar ja, dat is niet naar de mens, hè, want dat is niet eervol. Maar ja, de evangelie is ook niet naar de mens. Deze man die geraakt was, die werd ingebracht niet via de deur, maar via het dak. En via het dak werd hij door de tichelen, de dakpannen, de gebakken stenen, neergelaten op zijn bed in het midden voor Jezus. En dit is een prachtig plaatje, want ik zeg net, hij kon niet door de deur en hij ging, en omdat hij niet door een deur ging, deur kon, ging hij door het dak heen. Als je dat in het Hebreeuws zou zeggen, dan gaat hij niet door de vier. De deur is een vier. Het is ook een rechte hoek, heeft ook vier hoeken. Gaat niet door de vier. Een dalet, want een dalet is een deur. Maar hij gaat door de vijf, namelijk door het venster. Want dat is wat een he is. Dus die overdrachtelijke betekenis, dat plaatje, zie je hier ook terug. Niet op aardsniveau kan men tot de Heer komen. Daar is het verhinderd. Maar het gaat met een omweg via het dak, via een venster, via een opening eigenlijk naar de hemel toe. En even kijken, heb ik dat goed gezegd? Ik moet even iets erbij zoeken. Oh, veel te veel papieren hier nu.
De vier is dan de weg.
En de vier, ja, want je kan ook nog de koppeling leggen met de bedelingen eigenlijk. De vier is de bedeling van de wet. Dus de vierde bedeling. Maar de vier staat in de Bijbel sowieso voor aardse dingen. Hè? De vier hoeken der aarde. De vier windrichtingen. Wat hebben we nog meer in vieren? De vier elementen heb je ook nog. Die vier is altijd afgebakend. Je komt niet verder dan vier. Net zoals dat je eigenlijk niet verder komt dan zeven. Maar dat is, hè, bijvoorbeeld in de muziek kom je niet verder dan zeven. De dagen van de week kom je ook nooit verder dan zeven. Hoe lang je ook telt, je komt nooit verder dan zeven. En op aarde zou je zeggen, ja, je komt nooit verder dan vier. Je hebt vier dimensies. Wat heb je? Hoogte, breedte, lengte en diepte.
En tijd.
En tijd, maar dat is weer... Nee, ik zeg het ook verkeerd, hè? Je hebt hoogte en...
breedte, diepte.
Ja, je hebt de 3 en dan heb je nog tijd. Maar het valt buiten die dimensie. Ik moet altijd gewoon, ik heb die hele Harry Potter films niet gezien, maar ik moet altijd gewoon aan Harry Potter denken. Want dan gaan ze volgens mij een keer door zo'n muur heen of door zo'n deur heen. En dan kom je ergens in een andere wereld. Nou. Maar dat is het wel, dat plaatje. En dat zitten in meerdere films. Zijn er nog meer films van? Dan moet je ergens langs en op een gegeven moment... Was er ook niet iets met zo'n auto? Dan moest je met zo'n auto heel hard. Wat zeg je?
Narnia.
Door de kledingkast?
Door jassen gingen en...
Oh ja?
Je
hebt toch ook iets met zo'n auto? Dan moesten ze heel hard met zo'n auto rijden.
Back to the Future.
Oh ja, dat was Back to the Future, ja. Ja. Maar dat was met zo'n tijdmachine erbij dan, hè? Dat telt niet helemaal. Ja, The Matrix is al helemaal... Die film heb ik ook niet helemaal gezien. Maar wat ik ervan begrepen heb, is een beetje hetzelfde verhaal. Dan,
heb je die nog gezien?
Nooit helemaal, nee. Nee. Ja, dat is goed.
Er zitten een paar geestelijke...
Ja, met Neo... The One. Ja, gaan ze die letters omdraaien en zo. Komt in de Bijbel ook allemaal voor. Anagrammen. Ja, dat soort...
Die film. Het is een jaren film.
Ja. Maar de 5 is de onzienlijke wereld. Is datgene wat zich achter het zichtbare bevindt.
Spreekt over deze bedeling.
En de 5 is dan weer, spreekt over deze bedeling. Wij zijn ook de 5e bedeling. Ja, dat grapje met die hand, met die duim inderdaad, die 5e. Is ook altijd leuk, hè?
En de he ziet er ook zo uit, hè? Als een...
En de he ziet er ook uit als een venster. Ja, dat is inderdaad, het is een soort vierkant. Waarbij inderdaad linksboven... Ja, ik zocht die Hebreeuwse letters. Heb je daar wat van? Ah, dat is gewoon wel eens leuk om dat eens gezien te hebben. Dat zijn leuke... Oh, ik heb hem hier, maar ik heb hem vastgeplakt. Ja, die heb ik ook, maar die heb ik vastgeplakt. De Dalet betekent inderdaad een deur. En de He, dat is de 5, dat betekent inderdaad een venster. Nou, voor degene die dat nog nooit gezien heeft. De 4 en de 5, daar gaat het even om. En als je bij die 5 kijkt, dan zie je ook dat er linksboven er zit zo'n uitsparing... En daarbij kan je naar de hemel kijken.
Misschien heel jammer.
Oh, sorry.
Ja, dat kan ik nooit nalaten om te zeggen, want dat zijn toch van die leuke dingetjes. De letter He is ook de meest geestelijke letter die er is. Omdat de He, die wordt niet gemaakt door bijvoorbeeld je lippen te sluiten. Met een P en een B en een V. Dus dan wordt het lucht tegengehouden. Zit er eigenlijk een plaat voor. Of dat je je tong op een bepaalde manier moet doen. Zoals bij een L. Dat hoeft allemaal niet. Bij de H hoef je alleen maar adem. Helemaal vrij. Dus het spreekt ook over vrijheid. En het spreekt over geestelijke dingen. En zit in Abraham, die krijgt die H erbij inderdaad. En Sarah, die verliest de 10. En die krijgt er een 5 voor terug. En Abraham krijgt er ook weer een 5 voor terug. Ja, er zijn meer dingen die daaraan vastzitten. Maar ik vind vooral dat het taaltechnische aspect, dat de letter He, dat die helemaal geestelijk is. Dat vind ik een van de mooie dingen die daaraan vastzit. Omdat er is veel meer over te zeggen over die letters allemaal. Dat moeten we eigenlijk ook eens een keer gaan doen. Maar goed, dat is dus de H. Ik zit te denken, zijn er nog meer voorbeelden van?
Bart.
Ja, met een H erachter. Hè. Bart heeft ook een H erachter.
B-R-T-H, Berit.
Ja, dat betekent verbond. En er zit ook de H achter. Ja.
Is Bart daar ook van? De naam Bart, komt dat van Berry?
Nee, Bart. Maar mijn naam is bij TH.
Ja.
En als je de knikker weglaat, met die Berry. Ja. Of Brit, eigenlijk. Ja.
En dan zijn we er weer. Ja. Maar de H is ook een letter die er eigenlijk ook helemaal niet is. En heel vaak spreken ze hem ook helemaal niet uit. Behalve op hurk. Toch? Ja. Ja, die is berucht natuurlijk, hè? De emel en de haren.
Doen ze het ook, hoor. Zeggen ze ook de H waar die niet voor hoeft. En ze zetten hem...
Ja.
Alle zeggen ze, horde is horde. Heb je me begrepen?
Heb je me begrepen?
En horde is horde. Dus horde.
Ja? Oh ja? Ja? Horde is horde.
Heb je me begrepen?
Die kon ik nog niet.
Jawel, jawel. Dat vertelde mijn moeder van... een jongen daar, die was dan wat, die zat in een toneelgroepje en die moest dan één zin mocht hij uitspreken in dat stuk en moest hij zeggen: orde is orde. Heb je me begrepen? En dan hebben ze zo op hem zitten van: denk erom dat je dat goed zegt.
Ja, ja.
Dus de hele gemeenschap die zat daar en die wist dat hij dat ging zeggen. Dus die zaten allemaal te wachten van: gaat hij het wel of gaat?
Doet hij het of doet hij het niet?
En toen zegt hij: horde is horde. Heb je me begrepen?
Ja. Maar dat zit ook... Dat is ook wel leuk met taal. Hè? Dat je aan de manier van hoe men spreekt... kan je de aard van het volk... als je alleen maar luistert naar hoe men spreekt. Sommigen dan spreken ze de H inderdaad niet uit. En soms dan wordt de H wordt zelfs een G-klank... Die zijn veel directer. Daar zit allemaal wel verband tussen de manier waarop iemand praat. En wat voor gevoelswaarde dat heeft. Hè? Wat voor klankkleur. Dat is net als muziek. Muziek heeft ook een bepaalde gevoelswaarde. Als je naar metal luistert, dan word je nog niet bepaald lekker. Dat je denkt, oh, wat zit ik nou in een warm bad of zo. Toch?
Een metal bad.
Een metal bad, ja. Maar dat is met taal ook zo. Als je... Of heb je nog nooit op SBS Show nieuws dan iemand gehoord die uit Pekel komt en die dan daar zo'n interview geeft? Schaam je dan nooit dat je in Noorden woont? Ja, ik wel. Maar goed. Maar dan... Nee. Ja. Nou ja, en als ik mezelf soms ook hoor, dan denk ik ook wel eens van...
Ik zou me schamen als ik naar SBS Show nieuws kreeg.
Ja, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo, ja. Maar goed, dan klets ik me wel weer uit dat ik dat van iemand anders gekregen heb natuurlijk. Maar dan doen ze van die interviews en dan hoor je op de manier waarin iemand praat en denk je, oh ja, zo is die man ook. Ja. Dat hoor je dan gewoon. Nou ja. De H hadden we het over. Deze geestelijke mannen, oh ja, want dat heb ik nog helemaal natuurlijk niet gezegd, maar ze waren met z'n vieren en die man zelf was ook de vijfde, hè? En hij ging ook door de vijf heen, door dat venster. En waar ging hij doorheen? Door de tichelen, want de schare die stond voor de deur. Dus hij moest op het dak en zij lieten hem door de tichelen neder met het beddeken. Maar de tichelen in de Bijbel spreken over de werken van de oude mens. De eigen werken. Of de werken der wet. Het is misschien iets explicieter. Misschien dat iets meer op de werken der wet slaat dan gewoon over vleeselijke werken. Want de tichelen, die komen wij tegen bij de torenbouw van Babel. Waarbij men, want een tichel is een zelfgemaakte steen, hè, een gebakken steen. Dat is geen echte steen, want echte steen, zeg je?
De piramides
zijn ook. Nou, het zijn wel vrij goede stenen. Die zijn niet, alleen die buitenste laag hebben ze erop gesmeerd. En die is er dan weer vanaf. Maar voor de rest is het gewoon natuursteen bij de piramides. Daarom staan die dingen er ook nog. Maar zelfgebakken steen, dat gaat verloren altijd. En dat was ook de bezigheid van de Israëlieten toen zij nog in Egypte waren. Hè? Tichelen, strijken heette dat ook. Dat was niet meer strijkijzer. Maar dat was gladmaken ook. Hè? Strijken. Gladmaken. Die buitenkant netjes maken. Dat is het eigenlijk. Oppoetsen. Een bedekking ergens overheen doen. Dat is wat tichelen, waar het een uitbeelding van is. En die liggen op het dak en die komen netjes zo glad op het dak. En dan ziet het er allemaal fantastisch uit. Net als vroeger hoe dat eruit moet hebben gezien met die piramides. Die helemaal glad gestreken waren. Waarbij het zonlicht helemaal weer kaatste. Dat moet een fantastisch gezicht zijn geweest. Want zo schijnt het eruit gezien te hebben. Maar het is een uitbeelding van de heerlijkheid van de mens zelf, van nature. Die de mens denkt te hebben. Eigenlijk zijn hoogmoed. Terwijl de tegenhanger van de tegelen zijn geen zelfgemaakte stenen, maar zijn natuursteen uitgehakt uit de rots.
Zoals voor de tempel.
Wat zeg je?
Zoals de tempel van Salomo was ook gebouwd uit.
Heb je hem al vast, Ella?
Opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeven.
Ja. Ja, dat gebeurde met, volgens mij was het met die, ik was denk met die Phoeniciërs, maar...
Hiram.
Ja, met koning Hiram. En dan werden die stenen, die werden in die groeven helemaal op maat gemaakt en toen kwamen ze naar de tempel. Maar dat was natuursteen, dat was geen steen wat ze zelf gemaakt hadden van klei en daarna in de zon die boel laten bakken. Dat was natuursteen. Nou, en hier gaat het om tegelen. En tegelen is eigen werk. Het valt ook in de categorie hout, hooi en stro. Want dat is waar die tegelen van gemaakt werden in Exodus. Nee, in Egypte. In Egypte. Toen werd ze toch verboden om. Of toen werd er niks meer aangeleverd. Toen zat dat ook. Toen mochten ze geen. Nou, toen kregen ze iets niet meer. Een van die onderdelen.
De graan als ik goed had. En de talen.
Ik weet niet meer wat ze kregen. Maar ze kregen iets niet.
De torenbouw van Babel was er ook met van tegelen.
Dat was ook van tegelen. Ja. Laat ons tegelen strijken.
Ja, precies.
Daar staat ook tegelen strijken, inderdaad. Maar het is een uitbeelding van de werken van de mens eigenlijk. En dat moet afgebroken worden. Daar moet een gat in gemaakt worden. Dat moet wijken. Dat moet aan de kant. Anders kan je niet bij de Heer komen.
Eigenwillige godsdienst.
Ja, dat is het eigenlijk. Eigen gemaakte godsdienst, eigen bedachte godsdienst. En dat is wat wij niet zouden hebben. Wij zouden namelijk ook onze eigen tegelen. Dat mag je interpreteren als bijvoorbeeld onze eigen hoogmoed. Onze eigen werken, onze eigen wijsheid. Andere motto, wees niet al te wijs bij uzelf. Maar, nou ja, dat zou plaatsmaken voor de Heer. Hij zou meer worden, wij zouden minder worden. En wij zouden ons ondergeschikt opstellen aan hem. He, zalig zijn de nederigen van hart. En met die instelling, met die houding, met dat hart, komen wij tot hem. En niet met een hart van hoogmoed. En dat is wat deze man ook uitbeeldt, uiteraard, met zijn vier vrienden. Namelijk geloof. En dat is wat de Heer ook zegt, hè, vers 20. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Nou ja, en zo werkt het ook, waar wij zo tot de Heer komen. Misschien via een omweg. Niet via de reguliere kerk. Ah, dat zeg ik niet zo netjes, hè. Maar nou ja, misschien is het soms zo. Niet via de gebruikelijke route. Waarvan iedereen denkt dat die gebruikelijk is. Maar misschien wel via een hele eigenwijze route. Maar waar we wel de bedoeling hebben om tot de Heer te komen. En bereid zijn om onze eigen tegelen aan de kant te schuiven. Onze eigen trots, onze eigen hoogmoed, onze eigen werken. En alles voor hem neer te leggen, waar we dat doen. Daar komen wij wel degelijk tot hem. Gaat via een omweg, maar we komen wel bij hem. En dan is het eerste wat hij tot ons zegt. Mens, uw zonden zijn u vergeven. En daarna kunnen wij weer lopen en wandelen met ons bed. Nou, tot zover wat mij betreft het gedeelte over de van een verlamde. En voor vanavond wou ik het daar wel graag bij laten. Tenzij iemand nog een opmerking of een vraag of iets dergelijks heeft. Dan gaan wij deze avond afsluiten.